In Johannes hoofdstuk 1 waren wij, waar in de eerste plaats gezegd werd dat God van den beginnen gesproken heeft, want dat is wat hij doet, spreken, of nog sterker, dat is wat hij is, woord, of iets breder gezegd, hij is degene die zich openbaart. En langs de andere kant, Efeze 5 zegt, al wat openbaar maakt, is licht. En dat betekent dat al wat openbaar wordt, zo in het algemeen, in deze wereld, in deze schepping, is strikt genomen eigenlijk altijd openbaring van Gods wegen. Alles wat waarneembaar is, van ook in deze oude schepping, is in principe uitdrukking van de Godheid. Nou zeg ik het wat erg officieel en plechtig, maar dat is weer zo, omdat ik dat ook niet zelf bedacht heb. Maar dat is klassiek, dat is orthodox. De schepping is de zelfopenbaring van de Godheid, zoals de Bijbel dat ook is. Vandaar dat men van oudsher gezegd heeft, God openbaart zich in de schriftuur en in de creatuur. In zijn woord, maar ook in de schepping. Van dat laatste ben ik bang dat men maar heel weinig begrepen heeft, om het voorzichtig te zeggen. Maar het is wel wat wij lezen in Romeinen 1, namelijk dat men op een of andere wijze, en tot een zekere hoogte in elk geval, God kan kennen uit zijn werken. Dat wil zeggen uit de schepping als zodanig. Maar uit zijn werken of uit de schepping betekent niet in de laatste plaats dat men hem ook kan kennen uit de geschiedenis. Maar u weet, om weer eens een andere zegswijs te verbasteren, of althans aan te halen, de geschiedenis leert ons niks, hè? Dat weet u toch. Hè? Ik ken ook mensen die groot bezwaar maken als we ons even bezighouden met geschiedenis. Alsof niet de Bijbelse geschiedenis, of de geschiedenis in het algemeen, de heilsgeschiedenis is. De geschiedenis van het werk Gods. Daar komt het tot neer. Maar goed. Maar het allemaal maar om u te doordringen van het feit dat God nou eenmaal spreekt. Dat wil zeggen, dat is wat hij doet. Maar wat hier verteld wordt, is dat hij dat 4000 jaar lang gedaan heeft. Van den beginne, nou ja, in ieder geval tot op Johannes de Doper. En dat dat daar ongeveer bij blijft steken, dat is omdat sindsdien, dus beginnend bij degene die officieel na Johannes de Doper kwam, sindsdien worden de schriften, de woorden Gods, uit het verleden gesproken, vervuld. Want de aardigheid is dat God, ik zeg weer per definitie, maar het is geen stopwoordje van me, ik zeg het heel bewust. God spreekt over de toekomst. Het verleden kunnen wij kennen. Is ons overgeleverd. Zit in onze memorie, dan wel de menselijke herinnering in het algemeen. En als we het niet weten, komt omdat het de mens het weer verbasterd heeft. Want dat is waar hij zich in het algemeen mee bezighoudt. Met geschiedsvervalsing. Inclusief de Bijbelse geschiedenis. Maar die me weer even te zeggen, maar dat kan men weten. En wat vandaag betreft, ja, daar hebben we de krant voor of zo. We kijken om ons heen of we leggen ons oor te luisteren. Heb je dat wel eens gedaan? Je oor te luisteren gelegd ergens. Dan moet je niet vergeten waar je hem gelegd hebt. Maar goed. Maar zoiets, dat is van vandaag. Dus als God ons wat te zeggen heeft en ons wil zeggen, dan zou het wenselijk zijn inderdaad dat hij ons zou spreken over waar het naartoe moet. Over de toekomst. Dat doet hij ook en dat is de oorzaak geworden voor de verwarring van het begrip profetie. Want algemeen wordt redelijk oppervlakkig gedacht dat profetie toekomstvoorzegging is. En dat is strikt genomen niet waar. Als Petrus zegt, wat was het, 2 Petrus geloof ik. Als hij dan zegt, wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, dan bedoelt hij niet maar te verwijzen naar die schriftgedeelten die ons spreken over wat nog geschieden moet. Maar net zo goed over schriftgedeelten die ons spreken over wat reeds lang geschied is. Want profetie is niet maar spreken over de toekomst, hoezeer dat ook in onze woordenboeken vermeld wordt. Naar Bijbelse maatstaven, profetie is het spreken van God. En punt 2, dat God in het algemeen spreekt over de toekomst, dat is waar. Hebben wij het volgende opgevonden? Het is nog vroeg en ben nog niet helemaal wakker, dus dan ga ik het nog net even zeggen. Hebben wij het volgende opgevonden? Toekomstverzegging is onmogelijk, dus alles wat in de Bijbel spreekt over wat later zou geschieden, is bedrog, want het is achteraf pas geschreven, want die lui konden het niet weten. En dat staat bij de inleiding van je Bijbelboeken in de nieuwe Bijbelvertaling. Staat er gewoon in. Men ontzegt God het vermogen om de toekomst tevoren te openbaren. Dat is hetzelfde als ze zeggen, God bestaat niet. Dat is volstrekt hetzelfde. Want in de Bijbel staat dat God die God is die van tevoren de toekomst voorzegt. En dat onderscheidt hem van al het andere wat als God wordt aangeduid. Nee, dat staat uitgebreid in bijvoorbeeld Jesaja. Maar ik geloof in Deuteronomium ook al, als ik me goed herinner. God is die God die van tevoren zegt wat er gaat gebeuren. Daaraan weet je dat hij God is. En dat is weer zo omdat het menselijkerwijze onmogelijk is om de toekomst te voorzeggen. Waar zijn trouwens al die futuristen gebleven? Die ons omgaven enige decennia geleden. Dat weet u ook niet waarschijnlijk waar die gebleven zijn. Uitgestorven. Dat is een onmogelijke bezigheid. Hè? Futurist zijn de lui die de toekomst bestuderen. Iets wat er niet is dus. Wat heet wetenschap. Om een of andere reden. Ik geloof dat het afgeschaft is, maar misschien ben ik slecht op de hoogte. Zou kunnen. In elk geval, God spreekt. En als hij spreekt, gaat het gewoonlijk over wat hij zal doen. Dat is het 4000 jaar lang in het algemeen geweest. En in het algemeen, want er zijn ook andere dingen, maar in het algemeen, hij sprak over wat wij dan populair en samenvattend noemen de komst en daarmee ook het werk van de Messias. Want het begrip Messias is een oudtestamentisch begrip. Die wordt daar aangekondigd, omschreven en wat het maar was, in ieder geval beloofd. En na Johannes de Doper kwam degene die sterker is en groter is dan Johannes de Doper. Die bovendien niet van beneden kwam, maar van boven. Dat is Johannes, Evangelie van Johannes hoofdstuk 3. Waar het allemaal staat. Kortom, vanaf dat moment en vanaf die verschijning van die persoon begon God zijn beloften te vervullen. Dat is samenvattend gezegd. Want natuurlijk, hij heeft ook beloften gedaan die in oud-testamentische tijd al vervuld werden. Maar het belangrijkste, de essentie van heel het Oude Testament is feitelijk dat er ooit een Nieuw Testament zou komen. Of met andere woorden, de essentie van het Oude Verbond is dat daarin een nieuw verbond wordt aangekondigd. En het nieuwe verbond treedt in werking met de definitieve verschijning van de Messias. En in het Grieks heet dat de Christus, de gezalfde. En dat staat hier ook. Al wordt er gemakkelijk overheen gelezen, maar u weet het, we hadden het gisteren over de stof van de Bijbel. Hè? Dust from your Bible, of hoe dat maar heet mag in die liedjes. Want er staat, samenvatten nog over het oude oudtestamentische tijd, dat weliswaar de wereld en de zijnen hem niet hebben aangenomen, dan wel niet hebben geloofd, dan wel niet hebben gegrepen. Ze moesten er in het algemeen niks van hebben. Men lezen de oudtestamentische geschiedenis van de volkeren, maar specifiek van wat Israël genoemd wordt. Niettemin waren er enkelingen, verhoudingsgewijs, een overblijfsel, een minderheid dus, die wel geloofde, wel zijn woord aannamen. En daarvan staat, zoveel vers 12 hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven kennelijk om in de toekomst het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Ooit een keer. Later. Als eenmaal die Messias gekomen is. Want die zou, maar nou citeer ik het Nieuwe Testament, die zou leven en onverderfelijkheid aan het licht brengen. Die zou een troon vestigen die niet zou wankelen en wat het maar was. Hè. Die zou eeuwig leven tot stand brengen. En hij zou de eerste zijn, maakte meteen de eerste die wedergeboren werd. Het is niet zo moeilijk, wedergeboorte is in de praktijk ook niks anders dan opstanding uit de dood. Overwinning op de dood in elk geval. En de eerste die opstond zodanig dat hij niet meer ten verderve wederkeerde. Met dank aan, wat was het ook weer, Handelingen 2 of zo. De eerste was de Heer Jezus zelf. En die heeft het dan ook over degene die hem zouden volgen in de wedergeboorte. In, meen ik, Matthäus 19. Nauwkeuriger weet ik dat nooit. Soms zit ik in de haast, maar dan hoor ik het wel van u. Gij zult mij volgen in de wedergeboorte. En wij zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. Wij zijn wedergeboren. Want in oud-testamentische tijd kreeg men het recht om kind van God te worden. Ooit. Dat moest dus later geschieden. En het werd dat recht werd gegeven aan degene die hem aangenomen hebben, namelijk aan degene die in zijn naam geloven. En in zijn naam geloven is de versterking, taalkundig, is de versterking van in hem geloven. Want zijn naam, dat is hij. En dat heet zijn naam, dat wil zeggen, het gaat om hem, over wie gesproken is. Alles wat over hem gezegd kan worden in alle aspecten en van alle kanten bezien. Zijn reputatie, zijn naam. Dat is wat het is. Hè? Namelijk degene die gelooft in al wat over hem gesproken is. Kan je nog navragen aan Klopas of heet die Kleopas? En zijn maat? De Emmausgangers. En muisgangers, u weet wel. Zij waren onverstandig en traag van hart om, niet om te geloven, maar wel om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. En daarom misten ze de Heer. Ze waren hem kwijt. En zo gaat het altijd, hè. Men gelooft dan wel iets uit de Bijbel, maar een ander deel niet. En wat men wel gelooft en wat men niet gelooft is een kwestie van trend, hè? Van mode. Dus golf zo de eeuwen door en is afhankelijk van onze natuurlijke aard. Want dat bestaat dan ook nog. Hè? Wij christenen hebben een Messias die in de hemel ergens zit en daar vooral moet blijven. Die weliswaar, want dat staat in de Bijbel, de hele wereld zal oordelen. Maar dat kan nog heel lang duren voor het zover is. Wordt er traditioneel aan toegevoegd, de jongste dag. De Engelsen hebben een uitdrukking, until kingdom come. En dat betekent nooit. Want daarmee impliceren ze dat het koninkrijk toch nooit komt. En dat is bij ons Sint-Jutemis. Maar vraag maar weer. Maar het kan nog heel lang duren. De Heer moet vooral blijven waar hij is en zich niet met de gang van zaken op aarde bemoeien. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. En de Joden kennen een Messias die hier op aarde moet verschijnen en hier op aarde orde op zaken moet stellen enzovoorts. En die kennen ze niet als zittend aan de rechterhand Gods. De ene partij gelooft het ene deel en de andere partij gelooft het andere deel van wat in de Bijbel staat. En daarna praten we lekker langs elkaar heen. Enorme begripsverwarringen ontstaan daardoor. Maar goed, daar zullen we het ook maar verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat in oud-testamentische tijd beloofd was, want dat is wat er staat in dit vers, dat men ooit kind van God zou worden, ooit eeuwig leven zou ontvangen. En men zal het inderdaad ontvangen op de jongste dag. Dat wil zeggen, dat wacht nog op de toekomst. Maar wat ons betreft, is het een andere situatie. Daar kom ik zo wel op. Want wij zijn tot geloof gekomen na de opstanding van Christus. En nadat hij verschenen is. En beter nog, nadat hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dat staat ergens in Timotheus, geloof ik. Ik weet niet precies waar. Hij heeft het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Je kunt ook in Johannes blijven als moet. En dan wordt het, hij is de opstanding en het leven. En sindsdien is dat eeuwige leven, het leven van de nieuwe schepping heet dat, beschikbaar en wordt het gegeven aan een ieder die gelooft. Sommigen vinden dat toch wel een voortvarende theorie of leer. Ik moet u zeggen, nee, dat is puur basale evangelisch, want er staat gewoon in Petrus' toespraak van Handelingen 2. God heeft die geest, namelijk dat leven, wat hij beloofd had. De beloofde Heilige Geest staat er. Heilige Geest de belofte. Gegeven aan Jezus van Nazareth. Op het moment dat die trouwens dood in het graf lag. Maar dat was geen beletsel. En dus stond hij op uit de dood. Dat staat er allemaal. Ja, letterlijk zo. En die Jezus, de Messias dus, die dat leven heeft ontvangen. Die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En niet zeggen, ja, maar dat gaat niet over het leven, maar dat gaat over de Heilige Geest. Dan, want dan zeg ik, wat is het verschil dan tussen die twee? Dat is geen verschil, dat is hetzelfde. Alleen ook dat is weggeredeneerd in verband met de leer van de drie-enigheid. Daar hadden ze die teksten van ook. En hier een, of de Evangelie van Johannes 1 vers 1 hebben ze ook daarvoor gebruikt. En je ziet het, als je teksten gaat gebruiken over iets wat in wezen helemaal niet bijbels is, ben je wel die teksten inmiddels kwijt en hun eigen betekenis. En dat is het grote probleem altijd. Hè? Voor de kan het niet zoveel schelen. Maar uitstorting van de Heilige Geest is niks anders dan wedergeboorte. Is het ontvangen van nieuw leven. Goddelijk leven. Onvergankelijk leven. Enzovoorts. Romeinen 8 zegt er later over, nou ja, als je die geest van Christus niet hebt, dan kom je hem niet toe. Maar dat is hetzelfde als te zeggen, als je niet wedergeboren bent, dan hoor je niet bij hem. Dan maak je nog steeds deel uit alleen maar van die oude schepping en die gaat voorbij. Niettemin zijn er hele denominaties, ik bedoel kerkgenootschappen dus, of wat er voor door moet gaan, ontstaan op grond van een leer die zegt, nou ben je wel wedergeboren, maar nou moet je nog de geest ontvangen. En dan kom je dus echt nooit meer uit, omdat het hetzelfde is. Een leer is eigenlijk de ontkenning van iemands wedergeboorte. Het levert grote problemen. Maar goed. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Men zou namelijk opnieuw geboren worden. Want dat is de betekenis van dat woord kind. Daar hebben we het later over. Over die begrippen. Kind, knecht, wat het maar was. Over die woorden en welk gewicht, welke betekenis. Van mijn part gevoelswaarde, maar dat vind ik ook een vervelend woord. Maar welk gewicht daaraan hangt aan die begrippen. Maar bij kind moet je in ieder geval denken aan dat wat voortgebracht wordt. Dat is primair de betekenis. Dat hoef je niet op te schrijven, daar hebben we het later wel iets uitgebreider over. Maar men zou kind van God worden, namelijk men zou voortgebracht worden, dat woord gebruik ik niet toch dus, men zou voortgebracht worden niet uit dam. Het Hebreeuwse woord is dat dan, hè? Met onderwijs naar Adam. God heeft uit ene bloed het ganse menselijk geslacht gemaakt. Schrijft Paulus in Handelingen, of zegt Paulus in Handelingen 17. Uit ene bloed, uit één Adam, eigenlijk. Maar men zou voortgebracht worden niet uit de bloeden en dus niet uit de wil des vleeses, whatever, nog uit de wil des mans. Maar uit God. Men zou opnieuw dus alsnog geboren worden. En niet zoals Nicodemus zei, moet iemand een andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden. Nee, zegt de Heer, men moet geboren worden uit water en geest. Dat is ook weer lastig, want dat is een stijlfiguur die wij eigenlijk in het Nederlands niet meer kennen. Maar het betekent, men zal geboren worden uit geestelijk water. Namelijk niet uit het natuurlijke, zogeheten vruchtwater. En daarmee uit de moeder. Maar men zal geboren worden uit geestelijk water. Waarmee gezegd wordt dat het vruchtwater van de natuurlijke geboorte een beeld is van waaruit men geboren wordt, als men wedergeboren wordt, uit God namelijk, dan wel uit de geest, dan wel uit het woord. Want water, ook het zogeheten vruchtwater, water is in het algemeen de uitbeelding van het woord van God. Ik heb het wel eens vaker gezegd, het is een onderwerp wat ik niet aan kan, maar anders dan zou ik misschien nog eens een week lijkt me wat erg overdreven. Maar zou het nog eens hebben over alles wat van doen heeft met bijvoorbeeld de menselijke voortplanting. Want op een of andere wijze waren we daar allemaal ooit in betrokken. Dan wel zullen we daar alsnog in betrokken worden. Wat het maar was ook alweer. Maar al die details van hoe dat werkt of enzovoort. Al die details daarvan hebben een uitdrukkelijk, ook zeer herkenbare typologische betekenis. Want ook de menselijke voortplanting is een uitbeelding van de wedergeboorte eigenlijk. Hè? Hoe een nieuwe schepping uit een oude voortkomt. Dat is het eigenlijk. En dat is een van de methoden en van de manieren waarop God zich openbaart in zijn woord. En in zijn schepping. En in hoe dat in elkaar steekt. Vandaar dat men er belang bij heeft om al die natuurlijke processen weg te redeneren. En onder te brengen in een systeem van evolutie. En er zelfs van te zeggen dat het allemaal zo vanzelf ontstaan is door toeval. En door mutaties of wat het maar was ook alweer. En ja, maar goed, laten we het daar niet weer over hebben. Laten we serieus blijven. Goed. Dus weer terug naar Johannes 1. Men zou wedergeboren worden. Dus inderdaad kind worden alsnog. Maar nu uit God geboren worden. Dat is Johannes 1 vers 13. Dan wel uit de geest geboren worden. Of uit geestelijk water. En dat is Johannes 3. Vers 5, ja, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. En bovendien vers 8. En daar heet het niet meer water, maar gewoon geest, die uit de geest geboren is. Want dat water is ook weer niet het doopwater, hoor. Hoewel dat min of meer de officiële leer is van de baptisten. Echt. Je moet geboren worden uit water en geest. Dus je moet wel gedoopt worden, is daar het idee. Maar dat gaat dan weer zomaar niet. Nou ja, laat maar zitten. Maar hoe dan ook, dit is niet wat hier staat. Men begrijpt die stijlfiguur niet. Hè? Die hendiad is water en geest. Ik zal het één keer zeggen, het zijn in dit geval twee zelfstandige naamwoorden. Het had ook twee bijvoeglijke naamwoorden kunnen zijn. Die gewoon door het woordje en aan elkaar gekoppeld worden. Waarbij het tweede zelfstandige naamwoord, dat is dus geest hier, de functie krijgt van een sterk en vooral sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dus water en geest wil zeggen, met grote nadruk, geestelijk water. Heb je dat? Maar ja, die hele figuur, die kennen wij niet meer. Maar het komt in de Bijbel nogal eens voor, hoor. En dat moet je dus weten. Het is een manier van klemtonen leggen. Indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Uit geestelijk water. Niet uit het natuurlijke water, maar uit andere water. Namelijk uit het woord van God. En waarin deze oude schepping geldt. In de beginnen was er waterstof. geldt voor de nieuwe schepping. In het begin was water dus. Begint met water, u weet toch? Men geeft kapitalen. Dat is nog een understatement ook. Uit om te onderzoeken of er misschien op Mars of op de maan of waar het maar was ook alweer. Of er water is. Ik vind het een beetje onbenullig. Dus zou we zoeken meteen of er bier is of zo. Hè? Maar toen maar. Of er water is, want daar begint alle leven mee. Is dan eigenlijk het idee. En dat is in zekere zin waar, maar het punt is dat water een beeld is van het woord van God. En daar begint alle leven mee. Maar dat is een niveau dat men bij voorkeur niet wil zien. Goed. Nou, dan weer terug naar Johannes 1. Waar dan staat in vers 14, waar ik verhoudingsgewijs vandaag wat snel overheen ga. Daar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De enige echte betekenis, ik zeg dat zeer voortvarend, met stellige overtuiging, de enige echte betekenis van de uitdrukking het woord is vlees geworden, is de beloften God zijn vervuld geworden. En het heeft niks van doen, dat zeg ik dan ook maar weer met duidelijkheid, het heeft niks van doen met wat wij noemen incarnatie, of met de geboorte dus van de Heer Jezus uit de maagd, in Bethlehem, want dat is niet de betekenis. Als die begrijpt wat ik nu zeg, dan vraagt u het maar eens rond. Er is vast wel iemand hier die het kan uitleggen, die daar wat tijd voor over heeft. Ik doe dat vandaag niet. Maar het woord vlees worden, de uitdrukking vlees worden, ontleend aan het oud-testamentische Hebreeuwse jargon, heeft de betekenis van, er is iets aangekondigd, er is iets beloofd, er is iets voorzegd. En dat krijgt op een gegeven moment gestalte. Dat wil zeggen, het woord vlees. Het materialiseert zich. Hebben we dat nog? Het kristalliseert zich uit. Vlees worden heet dat. En als er staat het woord is vlees geworden, dan is dat, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, heb je geen enkel probleem. Dan wordt het inderdaad, het woord is vervuld geworden. En dat impliceert zelfs dat men erop gewacht heeft. Dat men er naar uitgezien heeft. Want dat is wat het feitelijk betekent. Vlees worden is bazar of bezer. En dat is zelfs het woord voor evangelie. Want het, je kunt zelfs vertalen. Dus vanuit het als het Hebreeuws was, vertaal het eerst terug naar Hebreeuws. En dan vertaal het alsnog. Dan kun je zelfs zeggen, en het woord is geëvangeliseerd geworden. Het woord is evangelie geworden. Het woord is vervuld geworden. Heeft gestalte aangenomen. En dan kun je met een metafoor zeggen, het woord heeft gestalte gekregen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is ook zo, maar neem niet weg dat de gewone betekenis is. God heeft het beloofd en het is vervuld geworden. Wat is er dan beloofd en wat is er dan vervuld geworden? Het antwoord is, de Messias is gekomen. En nog een paar natuurlijk, hè? Omdat het altijd hetzelfde is. Ja, we kunnen zeggen, de Heilige Geest is uitgestort, want dat was wat beloofd was. Ja, we kunnen zeggen, er is het nieuwe verbond is aangebroken, want dat is wat er beloofd was. Het zaad van David, die een onwankelbare troon zou hebben, is verschenen. Met daarnaast natuurlijk ook het zaad van Abraham, dat beloofd was, is verschenen. Het zaad van Abraham, met welk is Christus, met dank aan Galaten 3, wat letterlijk zo staat, enzovoorts. Of nog anders, er is verschenen die mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. De tweede Adam, ja, inderdaad, ja, die. Dat wil zeggen, God heeft 4000 jaar lang gesproken tot op Johannes. En sindsdien, na Johannes, wordt dat woord van God vervuld. En wij in onze dagen leven sindsdien, dat is sinds de opstanding van de Heer Jezus overigens, leven uit de vervulling van wat God in het Oude Testament beloofd had. En wat beloofd was, zullen kinderen van God genaamd worden. Nou, wij zijn kinderen van God. En worden terecht zo genoemd. En we leven onder een nieuw verbond en niet meer onder het oude. Wij leven niet meer in de dagen van schaduwdienst, met een term uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Wij leven niet meer onder de schaduwen en dus betrekkelijke duisternis en onwetendheid, want zo heet het allemaal in de Bijbel, van oud-testamentische tijd. Wij leven in het volle licht van het nieuwe verbond. Heb u dat nog? We zijn eerstelingen van de nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En zo verder. Dat is vervulling van wat God in het Oude Testament beloofde. Dat woord is vlees geworden. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Hebreeuwse taal is toch een fantastisch mooie taal eigenlijk. Juist omdat al die uitdrukkingen zo... dubbelzinnig is niet het goede woord, maar zoiets wel. Het heeft van die lagen. Het is maar hoe diep je het opvat. Hoe lang je erover nadenkt, zal ik maar zeggen. Dat is waar het over gaat. Het woord is vlees geworden. Als u zegt, ja, maar het is dan toch eigenlijk een soort stijlfiguur, zeg ik, ja, maar wat had u dan gedacht? Ik noem Johannes al sinds jaar en dag de kampioen van de stijlfiguren. Dat maakt hem zo lastig leesbaar. Maar daarom is het ook zo mooi. Het woord is gematerialiseerd geworden, heeft gestalte gekregen en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En ik weet niet wat u erbij denkt of over gehoord hebt, of wat u voor vooroordelen over het vers hebt. Maar waar het over gaat is echt niet over het kindje in de kribbe. En ook niet over de man wiens aangezicht zo verdorven was dat niemand hem begeerde. Kom op, dat weet u toch wel, dat hij zo genoemd wordt. In Jesaja 53 wordt het al aangekondigd. Ja, wij zijn allemaal, dat stof ligt erop, weet u wel. We hebben allemaal geleerd over, nou niet allemaal misschien, maar ik denk de meeste van ons wel, over hij is God geopenbaard in het vlees. En we denken dan dat dat slaat op zijn omwandeling op aarde. En ik moet u zeggen, punt 1, die uitdrukking staat niet in de Bijbel. In de Statenvertaling wel, maar dat is abusievelijk. In 1 Timotheus 3, nou dat kon wel eens vers 16 zijn, dat weet ik zo gauw niet. Maar zoiets. God geopenbaard in het vlees, maar dat woord God in die uitdrukking staat er ten onrechte. Het gaat over de verborgenheid die geopenbaard is in het vlees. En dat betekent weer hetzelfde, een verborgenheid die in onze dagen van toepassing is, namelijk vervuld wordt zoals die in het Oude Testament al was aangekondigd. En daarom heet het geopenbaard in het vlees. Maar wij kennen die woorden niet meer. Zie. Dus punt 1. En in de tweede plaats, de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde was niet God geopenbaard in het vlees. Hooguit, vandaag heb ik een beetje wisselgeld voor deze keer, omdat ik het niet erover wil hebben nu. Hooguit was hij God verborgen in het vlees, maar dan toch niet God geopenbaard. Als dat zo was, was de Godheid van Jezus op aarde niet zo'n omstreden onderwerp. Als hij was God geopenbaard in het vlees. Dat was nou juist niet het geval. Bovendien, van de Heer Jezus staat, dan hoef ik maar 1 bladzijde om te slaan. Ik weet niet, ik was niet van plan het Johannes evangelie met u te spreken, maar staat hier wel allemaal bij elkaar. In Johannes 2 vinden wij de geschiedenis van de bruiloft te Cana. Populair schriftgedeelte onder alcoholisten. En dat eindigt met, ik kreeg trouwens een keer een mededeling van iemand die was in Cana geweest, had er wijn gedronken. Nou ja. Maar die bleek niet te drinken te zijn. Dat was alleen voor de handel. Hè, daar. Mag het. Maar dan staat er in vers 11 van Johannes 2. Dit begin der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat voor zover de Heer Jezus heerlijkheid openbaarde, was het in de werken die hij deed, maar dan toch niet in zijn persoonlijke verschijning. Maar in die wonderen. En dan nog denk ik dat het slecht begrepen wordt, want als hier staat, heeft daarmee zijn heerlijkheid geopenbaard, wil zeggen dat het wonder dat hij hier deed, waarbij water veranderde in wijn, uitdrukking geeft aan de heerlijkheid van Christus, niet zozeer in die dagen en onder die omstandigheden, want het was niet maar een nuttige actie van de Heer, die trouwens erg voordelig was. Bovendien strafbaar omdat het belastingontduiking is, accijnsen. Maar goed, laat maar zitten. Het is de uitbeelding van wat de Messias sinds zijn opstanding uit de dood dus vandaag doet. Want hij verandert nog steeds water in wijn. Uiteindelijk, zo'n hele gebeurtenis, zo'n wonder, is één grote uitgewerkte metafoor. Maar dat noem je niet meer een metafoor, dan noem je het een gelijkenis. Of wat noemen ze dat? Ik wil me niet te binnen schieten, zo gauw. Maar het is de uitbeelding, het hele verhaal is de uitbeelding van wat de Heer vandaag doet. Want dat water is een beeld van het woord van God. En u weet dat water moest geschonken worden in vaten, in stenen watervaten, na de reiniging der Joden. 6 stenen watervaten, een uitbeelding van de mens of de mensheid, die dat gaat nog eenmaal onder het getal 6. En de mens is nu eenmaal uit de aarde, aards, enzovoort. En de mens is een hol vat. Nou ja, wel een vat, met een bepaalde vorm. En soms zijn het kleine vaten met grote oren. Hoewel ik er ook veel ken, zijn hele grote vaten, maar met van die verbazend kleine oren. Nou ja, ook allemaal symboliek. Dat wil zeggen, die vaten hebben wel bepaalde hoedanigheden en eigenschappen, maar je moet dat geen inhoud noemen. Er blijven vaten. En die moeten gevuld worden. Dan houden ze nog steeds kleine oren of grote oren. En hun inhoud verandert daarbij ook niet. Dat wil zeggen hun vermogen, de kubieke centimeters of liters, wat het maar wezen mag. Maar ze zouden gevuld worden met water. En raad is wat. Het wordt dat leven, die wijn. Het wordt wijn, het wordt dat leven van het nieuwe verbond. Want daar is de wijn een beeld van. Iemand zegt, maar het is toch een wonder? Zeg ik, ja, natuurlijk is het een wonder. Maar ja, waar denkt u dat wijn van gemaakt is? Gewoon wijn. Hoofdzakelijk water. Toch? Dat is met u zelf trouwens ook zo, dus daar gaat het nou niet om. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, dus ze hebben mij verteld dat ik voor 90% uit water besta. En ik heb niet eens een waterhoofd. Maar zoiets, het is dus niks bijzonders. Het bijzondere was dat het gebeurde op een manier die onmogelijk geacht werd. Maar het is de Heer die dat doet. En hij doet het vandaag nog steeds, waar we ons vullen met zijn woord. Ons laten vullen met dat woord, met dat water van het woord van God. Verandert het in wijn, want het heet dus ook woord des levens. Hebben we dat nog? En daarin wordt de heerlijkheid van Christus geopenbaard. En als de Heer straks komt in grote heerlijkheid, de grote kracht en heerlijkheid, dan komt hij met zijn gemeente die uitdrukking geeft aan zijn heerlijkheid, omdat die ontstaan is gewoon uit zijn woord. Dat in onze harten gegoten werd, of hoe je dat dan maar zeggen moet, en dat inderdaad dat leven verwekt heeft. Petrus is iets minder subtiel en taalkundig ook wat minder begaafd dan Johannes. Maar niettemin zegt Petrus, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwige blijvende, het eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1, laatste verse. Het woord van God, nou dat is waar het over gaat. Maar de gedaante van de Heer als zodanig, de persoon, als je dat zo kunt zeggen, in kwestie, die man, Jezus van Nazareth, was niet de openbaring van de heerlijkheid Gods of zo. En voor zover de Heer Jezus toch de openbaring was van de heerlijkheid Gods, was het na zijn opstanding. En daar gaat het vers dus over, Johannes 1, vers 14. Namelijk, het woord is vlees geworden. U moet vooral goed begrijpen, het is mijn onderwerp niet, we hebben er wel eens een keer een hele week over gesproken hier. Maar het punt is dat natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus en het een en ander wat hij deed, ook die tekenen en wonderen, waren voorzegd in het Oude Testament. Maar als het niet meer was dan dat, dan was Jezus niet de Messias. Hij zou eerst eeuwig leven moeten hebben. Dat kan niet anders, want anders kan hij ook niet een eeuwige troon hebben. En als hij middelaar, de Messias middelaar zou zijn van de nieuwe verbond, en hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zou hij eeuwig leven moeten hebben. En hij had geen eeuwig leven toen hij hier op aarde was. Nou ja, ik weet wat dat erover getheoretiseerd wordt over de vraag, was Jezus sterfelijk? Maar tegenwoordig schiet ik weer onder de tafel van het lachen dan, hè? Over de onnozelheid van zo'n vraag. Hè? Hij is toch gestorven? Hoezo was hij sterfelijk? Is de paus rooms-katholiek? Dat hoor je dan te zeggen bij zulke vragen. Is de paus rooms-katholiek? Onbenul is dat. Ja, sorry. Wij moesten trouwens vroeger leren, nou dat moesten wij helemaal niet, maar ik zal het anders zeggen. Er staat gewoon in de oude handboeken van de, dat heette protocollen trouwens vroeger. Ik wist niet dat men zo kort na de oorlog dat woord protocollen kon gebruiken voor dat doel. Maar vooruit, in de protocollen heet dat van de Brandpunt Bijbelscholen sinds 1959, kan ook 1960 geweest zijn. En ik kan het u laten zien als het moet. Er staat gewoon in het doel van de menswording van Christus en een van die doelen was om te kunnen sterven. Daar staat dus gewoon in, dat moesten wij leren, iedere evangelische predikant en vrij evangelische en baptisten en wat het maar waren allemaal, die wisten dat allemaal, toen leerden ze nog wat uit de Bijbel in die dagen. En dat is dus gewoon bekend, hij werd hier geboren om te kunnen sterven, dus hij was sterfelijk en er lag al sterfelijk wezen in die kribbe. Daartoe was hij gekomen. Er bestaat zelfs een leer die tamelijk uitgebreid was, voor zover ik heb kunnen waarnemen, die zegt dat de Heer Jezus vooral in zijn laatste uren bang was om te zullen sterven voor zijn tijd. Of dat zo is, weet ik niet. Achteraf zie ik ook niet het nut in van een dergelijke kwestie. Dus ik heb het ook maar naast me neergelegd. Misschien was dat wel zo, dat zou heel goed kunnen. En zelfs kan wel verondersteld worden, want men maakt er graag wat bij de Bijbelse geschiedenis, dat de geesteling en van de Heer Jezus en het feit dat hij zijn eigen kruis moest dragen, allemaal pogingen geweest zijn om hem te laten bezwijken voordat hij eenmaal aan het kruis gehangen zou worden. Het zou best kunnen, is goed te verdedigen vanuit de Bijbel, hoor. Want per slot iets als Psalm 22, om maar eens iets voor de hand liggend te noemen, beschrijft dan toch zijn kruisiging. En als de Heer Jezus zou bezweken zijn voor die tijd, zou die Psalm 22 dus niet meer van toepassing gebracht kunnen zijn op hem. Dus er zit wel wat in, maar dan moet je niet komen met de vraag, was hij sterfelijk? En dan maakt men ervan, ja, maar er staat in de Bijbel dat hij zelf zijn leven aflegde. En als hij dat niet gedaan zou hebben, zou hij nooit gestorven zijn. Ik vind aardige theorieën, maar ik vind ze volstrekt onbijbels. Dat is niet zo. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden en leefde hier op aarde als mens. Als profeet heet dat. En God deed wonderlijke dingen door hem. En God heeft hem ook ongetwijfeld in leven gehouden, totdat hij inderdaad die zo'n dood zou sterven aan het kruis van Golgotha, in overeenstemming met wat in het Oude Testament daar in verband daarmee was aangekondigd. Maar het punt is dat hier staat, want daarom praat ik daarover nu. Het punt is dat hier staat, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. En zo, wanneer moet dat dan geweest zijn? En het enige wat je daar dan nog vinden kunt, je hoeft het niet te bedenken, maar je kunt het vinden in de Bijbel, is dat ze de Heer Jezus gezien hebben in een verheerlijkte gedaante op de zogeheten berg der verheerlijking, welke dat dan ook geweest mogen zijn. En dat is een antwoord dat Petrus geeft in, waar het maar was ook alweer, als hij zegt, nou ja, wij zijn geen kunstig gedichte fabelen nagevolgd, want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als wij met hem op de heilige berg waren. Weet u nog? En daarna komt die tekst, en we hebben het profetisch woord. De Bijbel dus, de schriften, dat zeer vast is. En dat staat allemaal in, ik probeer het even op te zoeken zo snel. Dat staat in 2 Petrus 1, vanaf vers 16. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En dan hoor ik in gedachten die ter Linde weer praten enzovoorts. Nee, is niet de enige. Er waren er daarvoor ook nog wel enkele die in Nederland wereldberoemd waren. Dat waren dan die theologen, dan wel predikanten, die tegelijkertijd doorgingen voor dichters enzovoorts, weet u wel. En die vertelden dan het verhaal, het Bijbelverhaal overnieuw en dan in hun eigen bewoordingen, waardoor het ineens kunstig verdicht. Ik ontken dat niet, het was zeer kunstig verdicht. Maar ja, het probleem van kunstig verdicht is dat het al gauw fabelen zijn. Hè? En omdat het kunstig verdicht is, merk je dat niet meteen. En zo wordt de massa voor de gek gehouden. Maar vooruit, hè. Hij zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wie dan wel? De Joden. Dat is het Bijbelse antwoord in de eerste plaats. En daarna geldt dat natuurlijk voor alle vorm van religie. Het is kunstig in elkaar gestoken. Hebben we dat nooit gemerkt? Ze praten tegenwoordig over de Bijbel, niet meer over Bijbelschrijvers, maar over de dichter. Hè? De dichter van het scheppingsverhaal, weet u nog? Ik vind het een belediging voor de echte dichters van vandaag, maar vooruit me weer. Want men bedoelt de bedriegers, maar men zegt dichters. Ze hebben het mooi geformuleerd. Ze hebben dus uitgevonden bijvoorbeeld dat het ritme van de tekst van Jesaja vanaf hoofdstuk 40, dat het ritme anders is dan hoofdstuk 1 tot en met 39. En daarom moet het van een andere schrijver zijn. En dat is dan Deutero Jesaja, heeft men uitgevonden. Omdat het ritme van de tekst. Want dan zeg ik, ga toch eens met je ritme, joh. Hoezo? Een beetje Nederlander en ritme, dat is een combinatie die mij volledig ontgaat. He, ik heb het nog nagevraagd aan Jarno. En we zijn het erover eens dat de Nederlander geen ritme in zijn donder heeft en daar ook geen uitspraken over moet doen. Ga toch weg met je ritme van je tekst. Je kunt elke tekst ritmisch opdreunen. He, anders ben je een slechte rapper. Rapper. Dat is makkelijk genoeg. Je moet alleen je diverse lettergrepen lang en kort genoeg houden. De een drie keer zo lang als de andere. En dan kun je het ritmisch oplezen, hoor. Kost alleen wat voorbereiding. Hebben die lui het over het ritme van de tekst? Kunnen ze makkelijk doen. Want punt 1 hebben ze geen verstand van ritme. Anders waren ze geen theoloog geworden. Dat meen ik. Ja. En daar moet je niet om lachen. Nou goed. En in de tweede plaats, wie van ons zou dat moeten controleren? Wie kent zoveel Hebreeuws of Grieks dat hij van ritme wat weet? Ik weet wat van ritme, een klein beetje. En ik weet ook hoe dat zit met het ritme van het Grieks. Want dat heb ik uit en te treuren horen opdreunen door mijn neven, die nou eenmaal Homerus moesten lezen enzovoort. En dan moest dat, en het is dan papam, 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 lettergrepen, al die lettergrepen even lang hoor. En dan met klemtonen, maar dat was het dan. Maar dan kun je met je oude testamentische Hebreeuws echt niet voor elkaar krijgen. Dan moet je de lettergrepen dus verlengen en verkorten. En dan, dan is klemtonen verschuiven. We hebben het met Johan Bosman, dat is een Nederlander, hebben we er ook uitgebreide discussies over gehad, over ritme van de tekst en de klemtonen die ergens terecht moeten komen. En dat blijkt nog niet zo simpel te zijn als het lijkt. Maar goed, maar kom mij niet aan van dat men iets met die tekst. Het is kunstverdicht, men maakt er maar wat van. Men doet er wel. Maar dat is in al die godsdiensten is het zo, zeg maar, allemaal van die kunstverdichte fabelen. Iemand vroeg mij laatst, valt de Koran daar ook onder? Dan zeg ik, nou, ik ken geen Arabisch, maar ik heb de vertaling gelezen. En ik kan niet zeggen dat het kunstig is en ook niet dat het verdicht is. Ik vind het nog een onbenullige tekst, eerlijk gezegd. Waar geen touw aan vast te knopen is, waar ik geen enkele leer uit heb kunnen halen. Ik kan de zin wel voortzetten. Dan is het, ik heb er geen enkele leer uit kunnen halen die niet ergens anders dan ook weer wordt tegengesproken enzovoort. En, verhouding tot de Bijbel is het inderdaad volstrekt onbenullig. En beter kan ik het niet zeggen. Dat meen ik echt. Daar heb je helemaal geen fluit aan. Vandaar dat het dan ook weer vervangen wordt door allerlei mensenwerk en allerlei andere boeken die er overheen gelegd worden. Dat doen de Joden ook met hun Bijbel. Want daar worden ze ook liever niet mee geconfronteerd. Dus er komt de Talmud overheen te liggen. En wij protestanten hebben de drie formulieren van enigheid. Hè? Nou ja, enzovoorts. Naar de Bijbel. Maar Peter zegt, wij zijn geen kunstverdichte fabelen nagevolgd. Wij hebben gezien zijn heerlijkheid aanschouwd op die berg, zegt hij. En we hebben een profetisch woord. En profetisch woord valt dus niet in de categorie kunstverdichte fabelen. Nou goed. Van de heerlijkheid van de Heer Jezus werd alleen bij die gelegenheid wat gezien. Maar dat waren alleen Petrus, Jacobus en Johannes op de berg van de verheerlijking. En lees het maar na in Matthäus 9 dan wel in... Is het Matthäus 9? In ieder geval in Marcus 9. Was dat een paar keer. Lees het maar na. Ze dalen daarna van die berg af. En dan zegt de Heer... Hij gebood hen scherpelijk, of wat voor woorden dan maar staan. Hij zegt tegen hen, dat heb je nou wel gezien, maar hou je mond in vredesnaam. Vertel het niemand. Totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Want wat zij gezien hadden, was een afbeelding... van de Heer na zijn opstanding uit de doden. En daarna wordt het weer een komische discussie, want dan staat er, en de discipelen overlegden onder elkaar, zeggende wat het toch mocht zijn, opstanding uit de doden. Wat is dat eigenlijk? En dan zeggen wij, nou ja, dat waren dommelaar, die discipelen, dat ze dat niet begrepen. Hè? Maar ze waren goed bij de les, hoor. Heel goed bij de les. Want zij wisten van de opstanding der doden. Nou ja, zelfs... Was het Martha of Maria? Ik gooi die twee altijd door elkaar. Ze nemen dood, maar... Maar die zei, ja heren, we weten dat hij zal opstaan de laatste dagen. Natuurlijk wel. Dat wisten ze wel. Maar opstanding uit de doden... betekent letterlijk opstanding van tussen de overige doden uit. Een opstanding niet op de jongste dag waar alle doden op staan, maar een opstanding daarvoor, gedeeltelijk. Voor de jongste dag dus. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Althans, dat blijkt daar. Wat is dat eigenlijk? Want opstanding uit de dood, weet u wat dat betekent natuurlijk. Maar opstanding uit de doden betekent van tussen de overige doden uit, met achterlating van de overige doden. Uit de doden. Eén dode, twee doden, drie doden, veel doden. Een opstanding uit de doden is daarvan tussenuit. Dat is een opstanding ver voor de jongste dag. En waar het betreft de Heer Jezus betekent het zelfs dus dat de term opstanding uit de doden impliceert, want dat is wel min of meer een beetje ons onderwerp van de week, het impliceert de aanstelling in wat wij noemen het eerstgeboorterecht. Hij werd de eersteling dergene die ontslapen zijn, de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene aller creaturen en degene dus met de hoogste, dan wel oudste, want dat is hetzelfde, rechten. En ik zeg dat zo vlot achter elkaar, omdat ik denk dat de meesten van u deze dingen wel weten. Dat is waar het over gaat. Kortom, zij hadden een verheerlijkte Christus gezien voor de gelegenheid, op een of andere wijze. En daarna zei de Heer, mondje dicht. Want het is pas aan de orde na mijn opstanding uit de dood. Wanneer de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En later in Johannes lezen, ik neem de tijd niet om het op, maar je kan het allemaal zelf wat ook vinden hoor. Later lezen in Johannes, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij door de Vader verheerlijkt zou worden, enzovoorts. En dat was in de nacht dat hij verraden werd. Was het niet Johannes 13, de eerste vers of zo? Nou nee, er staan weer andere termen, maar het is wel wat hij zegt. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Die bidt dan ook vervolgens, Vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had in de wereld was. Zo wordt dat gedeelte afgesloten. Maar daar gaat het over. Kortom, de Heer Johannes 1 vers 14. Het woord, de belofte Gods, het woord Gods is vervuld geworden. En wij hebben, zegt Johannes, die verheerlijkte Christus gezien. Waarbij de verheerlijkte Christus een pleonasme is. Ook eigenlijk een stijlfiguur. Hè? Een pleonasme. Dat wil zeggen, die beide woorden zeggen hetzelfde. De verheerlijkte Christus. Hij werd verheerlijkt en daarom is hij de Christus en is de Christus omdat hij verheerlijkt is. Dat is waar het over gaat. Hè? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Ja, het neemt mij inderdaad, het zou een hele samenkomst duren om je uit te leggen aan de hand van schriftplaatsen, dat enig geboren hetzelfde betekent in de Bijbel als eerstgeboren. En dat het niets met geboorte te maken heeft eigenlijk. Nou ja, soms wel, maar niet per definitie. En ook niet met eerst, met een volgorde. Maar dat het de aanduiding is van wat wij populair noemen, naar aanleiding van het boek Genesis, het eerstgeboorterecht. Degene met het hoogste erfrecht. Wij in Nederland kennen daar geen uitdrukking voor. En gebruiken de term eerstgeboorterecht. Het zijn twee woorden, eerst en geboorte. Maar ja, die uitdrukkingen die zetten ons allebei op het verkeerde been eigenlijk. We hebben er geen woord voor. Begoor in het Hebreeuws. Het is een van de woorden daarvoor dan. Begoor. De gezegende als Baruch. Het zijn dezelfde letters in ieder geval. Dat is wel meer dan voldoende. De gezegende. Hoezo gezegend? Nou, de eerstgeborene. De eerstgeborene is degene die het onroerend goed erft, die de titels erft en de familie daarmee vertegenwoordigt, die geacht wordt het hoofd van de familie te zijn. Dat is eerstgeboorterecht. Is in Nederland, voor zover het bestaan heeft, al lang geleden afgeschaft. En voor dat doel heeft de overheid, dus een voor de overheid zelf, zeer winstgevend mechanisme in werking gesteld. Dat heet lijkroof. Dat heet successierecht. Dus, maar die naam hebben ze ook alweer veranderd, geloof ik. Want met succes heeft het niks van doen, behalve voor de overheid. U weet wel, je hebt flink gespaard en je laat wat over voor je kinderen. Maar de eerste die erin grijpt, is weer die, Want men gunt het de opvolger niet dat die wat krijgt zomaar. Op grond van afstamming en op grond van erfrecht, zonder dat hij er wat voor heeft moeten doen. Want alle mensen moeten vooral gelijk zijn. Want dat is het ideaal van een bepaalde filosofische richting, nou van meerdere benaderingen zien. En dat probeert men dan langs financiële weg te bewerkstelligen. Het is allemaal bespottelijk, mensen. We leven in een volstrekt dolgedraaide wereld. Hè? We hebben het daar nog over, want het heeft allemaal van doen met kind en knecht. En komen we nog wel op. Hoe dan ook, het woord is vlees geworden. Kortom, de Messias is verschenen. Niet in een kribbe, maar en zelfs niet aan een kruis, maar in zijn opstanding. En die is aanschouwd geworden door de discipelen. En niet maar drie, maar door alle 12, dan wel alle 70, dan wel alle 500 op eenmaal. Na zijn opstanding. Staat letterlijk in 1 Korinthe 15 dat ze wist. Maar het wordt in de evangelie aangekondigd en beschreven hoe de Heer zijn discipelen sommeerde of liet sommeren te verzamelen op een plek die ze kennelijk allemaal kenden. Ergens in Galilea, wherever that was, in Galilea, daar moesten ze zich verzamelen en daar is ze aan hen verschenen. Hebben jullie dat nog? Niet in Judea, maar in Galilea. Niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Want ik hou het vandaag maar weer eens simpel. We moeten niet meteen gedonder hebben aan het begin van de week. Denk ik dan, maar vooruit maar weer. Maar in Galilea, en daar deed hij ook die wonderbare visvang. Dus ook Johannes Evangelie, de net aan de verkeerde kant uitwerpen en op de verkeerde tijd van de dag. Maar het ging juist goed daar. En dat is een beschrijving van Gods werk. Het werk van Christus in onze bedeling. Niet vissen onder de Joden, maar populair gezegd dan maar onder de heidenen. En niet in de goede tijd, in de normale tijd, maar in een tijd die, nou ja, waarin de wereld eigenlijk onder het oordeel ligt enzovoort. Maar in die tijd dan toch die wonderbare visvangst, hetgeen een uitbeelding is van de verzameling en daarmee te ontstaan. Maar de roeping, de wording, de opbouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, dat is het. Tekenen, wonderen. En men verlaagt ze tegenwoordig tot de Bijbel wonderbare visvangst. Dus laat ik visser worden, dan de Heer bidden om een wonderbare visvangst. Enzovoort. Dan laten we nieuwe vistechnieken ontwikkelen. Want het is nuttig voor Urk, Spakenburg en Katwijk. En wat heb je nog meer dan christelijke vissersdorp in Nederland? Enzovoort. En dan denken dat het daarover gaat. En daarna heb je nog die gezondmakingen van doven, blinden, kreupelen enzovoort. Nog steeds populair. Ik verwijs u naar meneer Zijlstra. Broeder Zijlstra. Maar goed. Ik geloof er niet in. Niet in het minst. Nee. Hoe ouder ik word, hoe minder. Dus je moet altijd open-minded blijven en blijven rondkijken. Maar hoe langer ik rondkijk, hoe meer ik zeg, nee, natuurlijk niet. Nee, er gebeurt helemaal niks. Maar men wil het zo graag. Hè? Wilt gij gezond worden? Ja. Nou. Ja, wil je gezond worden, moet je komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Of het goed is voor je lichamelijke gezondheid. Die garantie kan ik u niet geven, maar je krijgt wel eeuwig leven. Daar ging het toch om? Of toch niet? Dan heeft de Bijbel geen verdere boodschap. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als die van de enig geborene van de Vader. Dit verwijst naar het Oude Testament, waar God zegt dat hij een zoon zou hebben en iemand als zijn zoon en tot zijn zoon zou stellen. Jazeker ook dat hij iemand verwekken zou uit de macht. Dat staat ook nog ergens in Jesaja 7. Maar in het algemeen dat David een zoon zou hebben en God zegt, die zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat staat in het Hebreeuws van het Oude Testament. Ja. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat staat later in het Nieuwe Testament weer als commentaar daarop. En de stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En dat soort dingen meer. Die enig geborene, die beloofd was, die eerstgeborene. Degene die van de vader alle macht zou ontvangen. En wat zei de Heer tot zijn discipelen na zijn opstanding? Lees het maar na, slot van Matthäus Evangelie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Let wel, dat zei hij niet toen hij voor Pilatus stond. Toen erkende hij zelfs de macht van Pilatus. Maar een paar dagen later, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Met hem hebben wij van doen. En dat is wat hier samengevat wordt. God heeft zijn belofte vervuld. En Johannes, de doper, heeft van hem geroepen. Dat is vers 15 hier. Deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. Dat is een typische verslag van Johannes, die drie keer hetzelfde zegt en soms met verschillende woorden, van de ene kant en van de andere. Ik vind dat leuk altijd, hè. Deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen uit dat wat in hem is, dus wat in Christus is, die volheid. Wat hij in zijn persoon en werk bevat, wie hij is. Daaruit hebben wij ontvangen genade voor genade, in gewoon Nederlands genade op genade, genade na genade mag ook nog trouwens. Het wil gewoon zeggen overvloed van genade. Dat zijn de termen van Paulus later in bijvoorbeeld Efeze 1 en 2. De rijkdom zijn een genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Ja. We hebben ontvangen genade op genade. Want, en dan komt hij, want de wet is door Mozes gegeven. Want u weet hoe dat gaat bij Johannes. Hij begint ergens, vertelt een verhaaltje. Het is meestal kort, maar van alle kanten is het een kort verhaaltje. En aan het eind van het verhaal is hij weer bij het begin. Nee, dat is een literaire structuur, ja. Dat je aan het eind van het verhaal weer aan het begin bent. En Johannes doet die dingen. Waar ik dat allemaal geleerd heb, weet ik niet. Doet er ook weinig toe, maar hij doet dat. Want hij was begonnen met het Oude Testament. God heeft in het begin gesproken, God is woord enzovoorts. En wat het Oude Testament betreft, dan zegt hij, nou ja, dat kennen wij onder de naam van Mozes, samenvattend. Zo komt het in de Bijbel ook voor, hè? Mozes, in de zin van de wet, het oude verbond, het Oude Testament. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Elders wordt uiteengezet, en ook weer door anderen, dat Mozes als de middelaar van het oude verbond een type is, een beeld is van Christus als middelaar van het nieuwe verbond. Je moet die dingen leren, dat is geweldig. En dat maakt de Bijbel ook herkenbaar als het woord van God. Wie was die Mozes dan? Die Mozes was die man die er helemaal niet had kunnen en mogen zijn. Dat was van overheidswegen verboden. Niettemin komt hij door een wonder toch bij de overheid terecht en wordt bij de overheid opgevoed, notabene. Weet u nog? Nou ja, en aan de andere kant, hij was degene die Israël verlossen zou, want daartoe had God hem bestemd. En toen het één keer zover was dat het gebeuren zou, en Mozes een begin maakte met het uitroeien van de vijand, zal ik maar zeggen, bleek dat zijn eigen volk, waarvoor hij als verlosser zou komen, hem niet beliefde, en hij moest dus vluchten. Nou ja, dat is in ieder geval wat hij deed. Heb u dat nog? U wordt geacht daarin de Heer Jezus te herkennen. Degene die er niet zijn kon, die er ook niet zijn mocht vanwege de overheid, zal ik maar zeggen. Nee, ik ga er maar niet dieper op in. Maar in ieder geval, hij kwam daar om Israël te verlossen. Emma's gangers zeiden dat, die wisten het. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Matthäus 24. En ze krijgen op hun kop, en de Heer zei, je moet wel alles geloven wat in de Bijbel staat, niet maar een stukje. Wij dachten dat, ja goed. Maar Mozes was in de tijd degene die Israël zou verlossen, maar het volk wilde hem niet. En toen kwam de Heer Jezus om het volk te verlossen, als de middelaar niet van het oude verbond zoals Mozes, maar als de middelaar van het nieuwe verbond. En ze wilden hem niet. En wat heeft de Heer dan gedaan? Hij heeft zich teruggetrokken, net als Mozes in de tijd. En Mozes in de tijd bracht de volgende 40 jaar, had er net 40 jaar op zitten. Hij bracht de volgende 40 jaar van zijn leven door, zo kan hij leven eigenlijk, bij, heette die man ook alweer, Reuel, Jetro, in Midian en hoede daar de schapen enzovoorts. Moet je toch bekend voorkomen, want in de tijd was het ook Jacob die moest vluchten nadat hij was aangesteld als eerstgeboren. Maar die moest ook vluchten voor zijn broer en we gingen doen schapenhoeden. Het is niet voor niks. Nou goed, dat is wat Mozes later ook deed. Maar het is een uitbeelding van de Heer Jezus, die door zijn eigen volk verworpen werd als verlosser, en hij heeft zich teruggetrokken naar het buitenland, en daar hoedt hij een kudde schapen. En dat zijn wij. Dus de gemeente als zodanig. En dat doet hij dan weer tot de tijd komt, zoals bij Mozes, dat de Heer hem alsnog roept, dat God hem alsnog roept en zegt, maar nee, je moet terug naar Egypte. Ja. In mijn naam en in mijn kracht. Want nou gaat het gebeuren. In tweede instantie. En dat is een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Enzovoorts. En hoezeer ook verschil is tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Het neemt niet weg dat het Oude Testament, zeker in verband met ook al die geschiedenissen, een uitdrukking geeft aan Nieuwtestamentische waarheid. En in het bijzonder spreekt over Christus. En laat hem de geleerden maar discussiëren over de vraag of die lui echt geleefd hebben, Mozes en wie het maar waren allemaal. Ik vind het zulke dwaasheid. Ze hebben echt geleefd, ja. En ze waren in hun leven de uitbeelding van degene die komen zou. Een prachtige bediening. En deze historische feiten wijzen allemaal op de toekomst. Ja. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking, genade en waarheid. Dat is ook zo'n handia. Dus het tweede woord is een sterke bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dus het is ware genade, maar dan ook echte genade. De wet kende een beetje genade namelijk. Maar ware genade, in optima forma, in de hoogste vorm, is door Jezus Christus geworden. En daarna moet je denken aan dat de Heer zei tegen Mozes, ooit zal ik een profeet zenden als gij. Een uit die broederen. Een profeet als Mozes. Maar dat slaat op de Messias uiteraard. Hè? Ja. En dan nog één, nu ik hier toch ben, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Krijg ik altijd moeilijkheden over zo'n tekst. Hoe Johannes dat kon zeggen, want Mozes heeft toch God gezien, Jozef heeft toch God gezien, wie nog meer. In het Oude Testament heb je nogal een paar, die hebben toch God gezien. Hè? Was het dan niet zo? Nou ja, ze hebben gezien wat God zichtbaar maakte van zichzelf. Ze hebben een verschijning, hoe noemen ze iets? Een uitdrukking van de Godheid gezien. Voor zover God gezien kon worden, heeft hij zich gemanifesteerd. Maar wat er dan verscheen in het Oude Testament en wat men dus kon zien in dat schijnsel, wat er verscheen, was bekend onder de naam Jehovah. En wij kennen hem met meer nieuwtestamentische uitdrukking, maar ook wel met oudtestamentische uitdrukking, onder de term de Zoon van God. En daarmee komen we langzamerhand toch bij de kern van ons onderwerp, de basis daarvan, namelijk bij die begrippen. Want het begrip Zoon staat uiteraard in relatie tot Vader, Als er geen vader is, is er geen zoon. Maar de zoon wordt geacht de uitdrukking te zijn van de vader. Dan kun je een dik boek schrijven alsnog en misschien wel promoveren op de wijze waarop die zoon dan uitdrukking is van de vader, op welke niveaus en in welke hoedanigheden en dat soort dingen meer. Is mij veel te ingewikkeld. Ik hou het gewoon bij de basis van het verhaal. De zoon is de uitdrukking van de vader. Ook als je denkt dat dit moeilijk is, dan gaan we even door. En de uitdrukking van iets is altijd vrouwelijk ten opzichte van degene die uitdrukt. Want dat wat naar buiten komt is vrouwelijk ten opzichte van dat wat binnenin is. En vandaar dat er hele volkstammen, nee niet volkstammen, maar er zijn bepaalde leerstellige stromingen. Die hebben het over het vrouwelijke van God en het mannelijke van God. En dan moet ik ook altijd lachen. Want waarom gebruiken ze die termen? Het is correct, die terminologie. Maar waarom gebruiken ze die termen? Omdat ze niet willen spreken over vader en zoon. Want het vrouwelijke is onderworpen aan het mannelijke. Daarmee is de zoon ook onderworpen aan de vader. In die formulieren van enigheid staat dat dat niet zo is. In de Bijbel staat dat het wel zo is. En dat de zoon onderdanig is aan de vader. En dat de zoon juist daarom de zoon is, omdat hij onderdanig is aan de vader. Johannes 5. Wat zit ik toch in Johannes? Ik heb er niet op gerekend. Johannes 5. De vader geeft alle macht aan de zoon. De vader geeft alle leven aan de zoon. De zoon doet wat hij... Nee, dat leest hij vanmiddag maar eens. De zoon doet wat hij de vader ziet doen. De zoon spreekt de woorden van zijn vader. Het zijn niet zijn eigen woorden, maar de woorden die hij gehoord heeft. De zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader. En de vader geeft de erfenis door aan degene die hem het meest nakomt, die het meest geschikt acht, die het dichtst bij hem staat, enzovoort. Nou ja, goed, daar hebben we het misschien dan nog wel over. En dan weer terug naar Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, toch altijd als zodanig. Dat kan namelijk ook niet, want de Bijbel zegt dat God de onzinnelijke God is. God kan niet gezien worden. En wat men dus eventueel ziet, ik bedoel onder omstandigheden, ziet, is wat bij gelegenheid heet de achterste delen van God. Ik vind het een ongelukkige vertaling, maar is wel correct hoor. Maar het betekent de buitenste delen van God. Men keek tegen zijn buitenkant dan, maar zijn wezen, en dat is wat iemand is, het wezen, dat ziet men dan dus niet. Kortom, men kijkt aan tegen het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dan gebruik ik de term uit Hebreeën 1, vers 3. En in het Oude Testament is de min of meer gebruikelijke naam voor dat uitgedrukte beeld van Gods wezen Jehovah. Zo heet hij, wordt hij genoemd. En sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus heet hij de Heer Jezus Christus. Dat is het. Oh, wat heb ik er moeilijkheden over gehad. Gedoe. En toch, ik zou het u kunnen laten zien, van de week zelfs nog wel. Iemand als die Bertex, wiens boeken in Calvinistisch Nederland 100 jaar geleden ontstellend populair waren. Het is nog steeds makkelijk om aan die boeken te komen, omdat er zoveel van in omloop gebracht zijn. En nog zijn eigenlijk. Die heeft het consequent over Jehovah-Christus. Jehovah-Christus. Ja, hij heeft gelijk. Dat wil zeggen, Christus is Jehovah en Jehovah is Christus. Nu. Nee, hij was niet de Christus in oud-testamentische tijd. Toen beantwoordde hij nog niet aan die profielschets, zal ik maar zeggen. Toen was hij nog niet gestorven en opgestaan. Maar sinds zijn opstanding heeft hij de naam ontvangen boven alle naam. uitnemender naam boven de engelen geërfd. Naam Jehovah, het Oude Testament kondigt dat ook aan, met name Jesaja. Psalmen trouwens ook, kondigen dat allemaal aan. En degene die wij kennen als Christus, kennen wij in het Oude Testament nog onder de naam, alleen onder die naam Jehovah. En bovendien, dat was algemeen bekend, dus als ik het zeg, snap ik niet waarom ik dan onenigheid, met wie ik dan onenigheid moet krijgen. Het is klassieke orthodoxe leer, Jehovah Christus. Bovendien, de verschijning van die Jehovah in het Oude Testament wordt in orthodox-christelijke kring beschreven als een Christofanie. Als een verschijning van de Christus. Avant la lettre. Er wordt zelfs de pre-existentie van Christus mee bewezen. In de handboeken, dan wel de protocollen van ons. Nou ja, enzovoort. Dus ik snap die problemen niet. Wat is men in die tussentijd kwijtgeraakt? Niemand heeft ooit God gezien. Wat men zag, was de uitdrukking van Gods wezen. Bij gelegenheid. Die liet zich noemen Jehovah. En varianten op die naam, uiteraard. Maar sinds de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood, is hij de vertegenwoordiger, de ene echte vertegenwoordiger der Godheid. Is hij het beeld Gods, de openbaring van het wezen Gods, niet tijdens zijn leven op aarde, maar sinds zijn opstanding. Zoek die teksten maar op in de Bijbel. Waar staat dat hij het beeld Gods is, of het uitgedrukte beeld van Gods wezen, of het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Zoek ze maar op waar het staat, en u zult zien, het gaat over na zijn opstanding. Dat is wat het is. En daarmee is het ook de vervulling van Genesis 1, ik weet niet welk vers precies, waar dan staat dat God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de eerste Adam wordt gedisqualificeerd in die hoedanigheid. Onder het motto, God doet het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is Hebreeën 10 waar het zo staat. En in de plaats van die eerste Adam komt de laatste, ook genoemd de tweede Adam, van wie triomfantelijk gezegd wordt, hij is het beeld Gods. En als wij straks God zullen zien, zien wij heus niets of niemand anders dan Jezus van Nazareth. En meer valt er niet te zien. En in de Bijbel vindt u heus, onder welke omstandigheid dan ook, vindt u maar één troon in de hemel. En ook maar één daarop. Die is God. Maar hij is het lam. Staande als geslacht, bovendien zelfs de leeuw uit Juda. Kortom, Jezus van Nazareth. En wij lezen over hem, en daarmee sluit ik dan deze morgen maar weer af. Wij lezen over hem in, moet ik even zoeken, ik meen dat het 2 Timotheus was. 2 Timotheus, nee, 1 Timotheus is het nog, het laatste hoofdstuk. En dat begint met de laatste woorden van vers 14. Namelijk, onze Heer Jezus Christus. Die, of welke? Onze Heer Jezus Christus, die op zijn tijd, want te zijner tijd betekent niet ooit een keer. Te zijner tijd betekent op zijn tijd. Op een tijd die hij bepaald heeft. Nee, dat is de betekenis van de uitdrukking, hoor. Niet met Sint Jutemus, maar op zijn tijd, die daarvoor bepaald is. Dat staat er ook, die op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere. Nog een keer, die op zijn tijd vertonen zal de koning der koningen en de Heere der Heeren. Die alleen onsterfelijkheid heeft, dat wil zeggen in zichzelf. Stond ook in Johannes 5, maar dat leest u nog maar eens na. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. En wat er dus staat, is dat als God zich in de toekomst zal manifesteren, openbaar of wat dan ook, dan verschijnt daar deze gedaante van de Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, hij is de vertoning. En hij zal dus vertonen de onzienlijke God. Degene die alleen onsterfelijkheid heeft. Die geen mens gezien heeft en die ook niet gezien kan worden. Want God is feitelijk een abstract begrip. En als u zegt hij is iemand en heeft dus een eigen karakter, zeg ik nou, heel wat abstracte begrippen hebben ook een eigen karakter. Dus dat zijn allemaal termen die je niet kunt gebruiken. Maar heel eenvoudig leert de Bijbel dat die Godheid gestalte aanneemt, in het Oude Testament al, in de gedaante van Jehovah. Maar dat is al prematuur, het is al een vooruitwijzing naar de verschijning van de Heer Jezus Christus. En in Christus wordt het een en ander inmiddels vervuld en is een en ander vlees geworden enzovoort. En is verschenen dus die mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is waar het over gaat. En er zit een hele historie aan vast, want de geschiedenis, de carrière, wat het maar wezen mag van de Heer Jezus Christus, is er een die begint als kind in een kribbe. Het is een geschiedenis van de leidende knecht des Heren. Ik gebruik met opzet de min of meer theologische term. Om aan te geven dat dat toch een bekende Bijbelse gedachte is. Een Bijbelse leer ontleend aan Jesaja. Deuteronomium, ja, Jesaja, vanaf hoofdstuk 41 ongeveer. We hebben het daar nog over, beloof ik u. Maar het gaat over het kind dat een knecht wordt. Hij heeft een dienst vervuld, min of meer vrijwillig, maar niettemin als slaaf. Dat wil zeggen als een vrijwillige slaaf, als dienstknecht en als dienaar, via de nieuwtestamentische uitdrukkingen. En dat brengt hem bij zijn kroning, bij zijn koningschap. Ik weet niet precies hoe het geregeld is, maar ongeveer wel. Want ik heb begrepen dat althans een deel van de kinderen van de week geconfronteerd wordt met de geschiedenis van Jozef. Wat natuurlijk een min of meer doorgaande geschiedenis is van degene die bestemd is van begin af aan om, waarschijnlijk vanaf zijn geboorte, om de eerstgeborene te worden. Hoewel hij bijna de laatste was, maar de eerstgeborene, het eerstgeboorterecht te ontvangen van vader Jacob. Maar die niettemin door de hele familie, nee, niet door zijn vader, maar wel door zijn broers verstoten wordt en wordt weggedaan. En eigenlijk gedood wordt voor elk praktisch doel enzovoort. Die daarna als slaaf door het leven gaat, in gevangenschap, in dienstbaarheid enzovoort. Maar die op een of andere wijze daar dan weer uitkomt. En voor de ene dag op de andere tot koning gesteld wordt. Feitelijk in de praktijk over heel de wereld. En dan nog de redder wordt van zijn broers alsnog. Nou, dat dat een uitbeelding is van de carrière van de Heer Jezus Christus, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En ik weet nog wanneer ik het voor het eerst hoorde dat het zo was. Was de lagere school, gereformeerde school, zesde klas lagere school. Toen wist men dat nog. Dat het symboliek was van. Alleen ik denk dat men toen ook nauwelijks begreep hoezeer dat het geval was. Maar in elk geval dat de weg naar heerlijkheid, naar kroon enzovoorts, naar zoonschap, een weg is die inderdaad begint met het kind in onwetendheid. Het moet alles nog leren, het weet niks, moet zich laten vullen en het moet de consequenties daarvan trekken, namelijk die van knecht, dienstknecht zijn, onderdanig zijn enzovoort, nederigheid en dat soort dingen meer. Want dat brengt inderdaad heerlijkheid met zich mee. En daar hebben we het verder van de week over. Maar we geven eerst het woord aan broeder Bos.